Lieve mensen, ik zou willen beginnen met een paar gedachten en dan in de ontkennende vorm. Ik geloof niet in een God met een stok achter de deur. Een God die mensen remt in hun mogelijkheden. En ik geloof ook niet in een God die ons vertelt hoe we ons moeten voelen. Daar geloof ik absoluut niet in. Ik geloof ook niet in een God die een scheidsrechter is, die alleen maar de fouten fluit, een supermoralist. Ik geloof ook niet in een God die ongenaakbaar is, heel ver weg en onbewogen. Ik geloof ook niet in alleen maar een abstracte en onverstaanbare, onzichtbare God. Of een God die alleen maar symbolisch is. Daar kan ik uiteindelijk ook niks mee. In die zin ben ik een ongelovige. Maar als ik de 10 woorden lees en die goed op mij laat inwerken, dan zie ik God ook niet op die manier. God, zo voel ik dat, zo zie ik dat, heeft ons in zijn schepping geplaatst om voor elkaar, maar ook voor de dieren en de planten te zorgen, voor alles, opdat de mens zijn verbinding met en zijn afstamming van diezelfde God zou laten zien. Zo geloof ik dat. Opdat God zichtbaar zou worden. En als ondersteuning, als lichtjes in de mist, geeft hij ons de 10 woorden, 10 richtlijnen. Opdat we zouden behouden dat zichtbaar zijn van het wezen van God door onszelf heen. En eigenlijk is de bedoeling dat er dan orde ontstaat in plaats van chaos. Orde in plaats van wanorde. Maar, en dat weet iedereen, dat weten we allemaal, niet iedereen ziet dat zitten. Met onze onafhankelijke, autonome geest. Wat nou? Er zijn mensen die zo'n uitspraak onmiddellijk naast zich neerleggen. Sterker nog, staat zo ver van die mensen af dat ze ervan walgen. Dan moet iedereen het natuurlijk zelf weten. Zij redeneren als volgt. Elke van bovenaf opgelegde richtlijn, anders dan uit pure menselijke natuur zelf, wat dat dan ook maar mogen zijn, maakt diezelfde mens gebonden, zeggen ze, en afhankelijk. En dat willen wij niet. En uiteindelijk levert dit een ongelofelijke serie frustraties op als je te vaak en te zeer afhankelijk moet zijn van een ander. En dat herkennen we wel. Het gevaar van zo'n redenering wordt pijnlijk zichtbaar in een gedachte van Herman van Veen. Heel wat jaartjes geleden. Ik heb hem altijd onthouden. Hij zegt, voor radicale elementen moet je pas bang worden als je gaat proberen ze te onderdrukken. Radicale elementen, zegt hij, zien dingen altijd in goed en kwaad, zwart en wit, wij en zij. Door ingewikkelde onderhuidse zaken, zegt hij, op een radicale manier aan te pakken, maken ze de weg vrij eigenlijk voor wanorde. En wanorde, en dat vond ik wel een hele verrassende, biedt helemaal geen plaats voor verrassingen. Wanorde heeft alleen maar voorspelbare eigenschappen. Waarom dan? Omdat wanorde verdrijft alleen de orde en versterkt extreme krachten. En als dat het doel van extremisten is, zegt hij, kweken ze op die manier alleen maar nieuwe radicalen en houden op die manier oude processen op gang. Zo komt er altijd weer een Napoleon of een Hitler. Toen met 75 jaar Auschwitz was een van de toespraken een zin die mij diep heeft getroffen, die luidde van, als er ooit een Hitler is geweest, en die is er geweest, kan er ook altijd weer een nieuwe ontstaan. En wat er dan nooit komt bij die radicale elementen, is een aap uit de mouw. Iets verrassends, iets verfrissends, iets gebaseerd op werkelijk intense liefde, wat je eigenlijk niet verwacht had. De 10 woorden zijn ongelooflijk belangrijk. Die gaan daartegen in. Die proclameren orde in plaats van wanorde. En daarbij wordt de mens niet buitenspel gezet. Er wordt niet worden geen dingen ons verboden, we worden ingezet. Bevrijding in plaats van het slavenghetto in Egypte, daar gaat het eigenlijk om. Maar, dan ga ik nog één keer advocaat van de duivel spelen, betekenen de 10 geboden niet opnieuw verlies van deze vrijheid? Ook verlies van onafhankelijkheid, een van de sterkste krachten in een mens. Willen zo lang mogelijk onafhankelijk blijven. Neemt de wetgevende God niet af wat de bevrijdende God hem gegeven heeft? Het antwoord volgens de Joodse beleving, en ik kan me daar helemaal in vinden, is dat de geboden juist in dienst staan van de vrijheid. Zij bakenen de ruimte af waarbinnen de mens waarlijk mens kan zijn. In het begin van het jaar, toen ik nog voor de klas stond, teken ik altijd een groot vierkant op het bord of op het digibord. Toen zei ik al tegen de kinderen, dat is jullie vrijheid. En welke afspraken gaan we nu maken die eromheen staan om die vrijheid te behouden? Dat ging ik dan samen met de kinderen bedenken. Daar hadden we het dan bedacht en toen zei ik van, we kunnen twee kanten op gaan, zei ik dan. Als jullie je zo goed mogelijk aan die afspraken houden, dan blijft die vrijheid hetzelfde, maar die kan ook nog groter worden. Maar als het, kijk, je mag best een keer over die grenzen heen, dat hoort er allemaal bij. Heen en weer springen, even uitdagen, dat is leuk. Maar als je dat te vaak doet, ja, dan zal ik toch die vrijheid moeten inperken. Want dan kun je nog eventjes niet de vrijheid aan. Nou, dat snapt dus altijd wel. Dus die 10 woorden, die bakenen eigenlijk de ruimte af waarbinnen de mens, dat is de bedoeling van God, waarlijk mens kan zijn. De mens is er immers niet alleen. Hij staat in een netwerk van betrekkingen tegenover God, de medemens, de dieren en de planten. En die kunnen niet losgezien worden van elkaar. Dat zijn we met z'n allen soms ook een beetje uit het oog verloren. Het is een energie, zo zie ik dat. Alles hangt met alles samen, die door alle dieren, planten, mensen heen stroomt. Door God heen stroomt alles, allemaal samen. Schendt de mens één van deze betrekkingen, dan schendt hij gewoon zichzelf. En dat is ook wat nu gebeurt met de coronatijd. Zo mogen we de 10 woorden, de 10 richtlijnen zien. Niet als een van bovenaf opgelegde moralistische dreiging. Lekkere cadans, hè? Opgelegde moralistische dreiging. Maar juist een bevordering van het welzijn van de mens. Het proberen navolgen van die richtingwijzers is dus nooit geweest en kan dus ook nooit worden een hanna's. Een zich zuchtend voortslepen onder een zware last. Ze zijn bedoeld om ruimte te scheppen, om vrijheid, gelijkwaardigheid en bescherming te waarborgen. Het is niet voor niets dat de 10 woorden ingeleid worden met: ik ben de Heere uw God, dan komt het, die u weggeleid heeft uit het Egypte, het slavenhuis. Uit die onvrijheid heb ik jullie weggehaald. En nu moeten jullie proberen niet opnieuw in die onvrijheid terug te vallen. Maar als vrije, en als het enigszins kan, dat kan natuurlijk niet altijd, kun je altijd op de top van de berg leven, blijmoedige mensen met elkaar te leven. En de volgende beschrijving van de 10 woorden laat het voor mijn gevoel ook goed uitkomen. 1. Daar in Egypte werden vele goden gediend, maar vele mensen vergeten. Voortaan zullen jullie alleen mij dienen. Dan zal het ieder van jullie goed gaan. 2. Daar wogen de mensen voor beelden van goden die ze eerst zelf gemaakt hadden. Ze vereerden alleen maar zichzelf eigenlijk. Van mij moeten jullie maar nooit een eenzijdig beeld maken. Anders gaat het niet goed komen. God wil het, bijvoorbeeld. Daar noemde de farao zich plaatsvervanger van God en gebruikte zijn macht. Of misbruikte zijn macht in zijn eigen voordeel. Jullie zullen in die zin mijn naam nooit onvoorzichtig gebruiken. 4. Daar werd met de slaven en de gewone mensen helemaal geen rekening gehouden. Jullie moesten je doodwerken, alle dagen van de week. Voortaan zullen jullie Sabbat vieren. Iedereen kan uitrusten. Jijzelf, je slaaf, je dieren en niet te vergeten de vreemdeling. 5. Daar werden de ouders niet vereerd om het leven dat zij hun kinderen hadden gegeven en mogelijk hadden gemaakt. Jullie moeten, dan zet ik er met nadruk bij, moeten tussen aanhalingstekens, voor zover mogelijk, je ouders in ere houden. Dan zullen jullie lang leven, en lang is dan ook symbolisch bedoeld, op de grond die ik jullie geef. 6. Daar werden de eigenbelangen van mensen door moord en doodslag verdedigd. Jullie zullen in die zin niet doden. 7. Daar konden mannen hun vrouwen verstoten en wegsturen. Zomaar. In die zin zullen jullie je trouw niet breken. Daar, 8, verrijkten de rijken zich ten koste van de armen en de machtigen ten koste van de zwakkeren. Jullie zullen niet stelen. Daar werd met de rechtspraak 9 vaak de hand gelicht. Jullie zullen je naaste niet benadelen door vals tegen hem te getuigen. 10. Daar was je belangrijk als je veel eigendommen had. Jullie zullen de bezittingen van je naaste niet begeren. Uit die onvrijheid heb ik jullie weggehaald. Nu moeten jullie proberen niet opnieuw in onvrijheid te geraken. Vanuit deze invalshoek willen we een beetje verder ingaan op het gebod: je zult niet stelen. Je zult niet stelen slaat oorspronkelijk op het stelen van mensen, op het roven van mensen. Om die als slaven te verkopen of voor je te laten werken. Zo zegt Jozef bijvoorbeeld over zichzelf, nadat hij door zijn broers als slaaf is verkocht, dat hij gestolen is uit het land van de Hebreeën. Komt het stelen van geld dan helemaal niet aan de orde in de 10 woorden? Zeker, maar pas in het laatste gebod. In het, je zult niet begeren wat van uw naast is, zijn goederen niet, de diensten en bedrijfsmiddelen niet, waarover hij kan beschikken, niets van al wat hij bezit. Bij dit begeren wordt ook werkelijk wegnemen verondersteld en inbegrepen. Maar je zult niet stelen gaat over mensen. Op het stelen van mensen stond in Israël de doodstraf. In Exodus 21 lezen we: wie een mens rooft, hetzij hij hem reeds verkocht heeft, hetzij deze nog in zijn bezit wordt aangetroffen, zal zeker ter dood gebracht worden. En in Deuteronomium staat: wanneer iemand betrapt wordt terwijl hij een mens rooft, een van zijn broeders uit de Israëlieten, en hem als slaaf behandelt en verkoopt, dan zal die dief, sterven. Wat moeten we nu met dit gebod nu anno 2020? Als een kort inleidingje wil ik een korte gedachte van kerkvader Ambrosius uit de 4e eeuw met jullie delen. Ik vond het zo geweldig. Hij zegt het volgende in de 4e eeuw. Hè? Wanneer gij aan een arme geeft, of een lees zwakkere, geeft gij niet van uw bezit, maar van het zijne. Want wat tot gemeenschappelijk gebruik van allen is gegeven, hebt gij u alleen toegeëigend. Het gemeenschappelijke toe-eigenen voor jou alleen. Stelen is dan in zijn diepste betekenis je willen verrijken door een ander levend organisme zijn vrijheid, zijn waardigheid en zijn recht te ontnemen. Dat kan in het groot gebeuren, maar ook in het klein. In het groot, tussen aanhalingstekens, wil ik graag een paar voorbeelden met jullie delen uit het programma Het Israël van Heertje en Bromet. Heeft iemand van jullie dat toevallig gezien? Ja. Ja. Het gaat eigenlijk over Raoul Heertje, die in zijn jongere jaren sionist was. Maar op een gegeven moment zo teleurgesteld raakte in de idealen waarvan hij dacht dat ze goed waren van het sionisme, maar hij zag het onrecht wat daar onder die naam werd toegebracht, dat hij besloot om uit Israël weg te trekken en zich in Nederland te vestigen. En nu keert hij terug met zijn vriend, de cameraman Bromet, ook een Jood, om te kijken of ze zich misschien ook vergist hebben. En dan komen ze allerlei mensen tegen van verschillende groeperingen die ze dan gaan interviewen. Het is soms echt schokkend. Schokkend mooi eigenlijk. Tussen aanhalingstekens. En elke keer begint een aflevering met: Israël is sinds 1948 een Joodse staat. En als zodanig gesticht. En voor Joden na alle verdrukkingen die zij moesten ondergaan. Belangrijk geworden als thuisland. Dan kunnen ze zichzelf verdedigen als ze worden bedreigd van buiten of van binnenuit. En die bedreigingen die zijn er talrijk. Vandaar ook dat er nog steeds voor veel Israëliërs de angst heerst dat de Arabische wereld hen van de kaart wil vegen. Veiligheid is daarom in Israël het belangrijkste thema. Heel begrijpelijk. Laat ik dat even vooropstellen. Maar ik wil toch wel graag, naar aanleiding van het gebod je zult niet stelen, een kritische vraag stellen, als dat mag. Hoe ver ga je daarin om die veiligheid garant te stellen? Ga je zover dat je de menselijkheid en de waardigheid steelt van je Palestijnse medemens? Dan heb ik het even niet, want dan wordt het wel heel ingewikkeld, even niet over de terreurorganisaties Hezbollah of Hamas. Daar heb ik het niet over. Maar over de gewone Palestijnen met een Israëlisch paspoort. We laten twee mensen aan het woord. De eerste is een Joods-Israëlische journaliste. En die heeft er bewust voor gekozen. Ze heet Amira As. Ze heeft er bewust voor gekozen om zich in Ramallah te vestigen op de westelijke Jordaan-oever. Ramallah worden allemaal Palestijnen. En zij is zo'n beetje de enige Jood, die daar dus tussen woont. Heeft ze bewust gedaan. Ze bericht al jaren over het onrecht en geweld, zoals zij dat ervaart, die de Palestijnen dagelijks moeten verduren. Ze voelt zich machteloos, maar ze geeft niet op. En soms, zegt ze, helpt het als ik erover schrijf. Dan komt het licht erop, de schijnwerper, dan komt het in het nieuws. En dan heb je dus de kans dat iemand een vergunning krijgt die leidt aan kanker, om dan de Gaza te mogen verlaten, om zich dan te laten onderzoeken in een Israëlisch ziekenhuis. Daar gaat het over, hè? Maar heel vaak ook niet. Zoek het maar uit. Je zult niet stelen de waardigheid, gelijkwaardigheid van je medemens. Vervolgens komt er een Joods echtpaar aan het woord. Ze hebben het heel erg naar hun zin in Israël, maar ze maken zich ernstige zorgen over welke kant het opgaat met Israël. Ze zijn somber. De man is aan het woord, hij zegt, het gaat wel om 3,5 miljoen burgers die al meer dan 50 jaar onder militair toezicht staan. Hij zegt, het schrijnende op dit moment is dat het zelfs geen issue is in Israël. De serie is uit 2019. Verkiezingen komen eraan. Niemand heeft het over deze kwestie. Het is gewoon zoals het is. De opvatting is totaal gepolariseerd. Rechts in de politiek, hè? Rechts houdt van de Joden en gunst succes. Links haat Joden en houdt van de Arabieren. En dan zegt hij, ik was vroeger in dienst als 19-jarig broekje. 19 jaar. Ik weet waar ik het over heb. Het feit dat wij als jonge soldaten zomaar een huis van onze Palestijnse medemens binnen konden dringen. En het ons konden toe-eigenen. Dat was ons, dat mochten wij. En je zegt dan tegen de hele familie, wel zo vriendelijk mogelijk. Dat dan weer wel, zei hij. Maar ja, je bezet wel het huis. Nu begon hij een beetje te lachen, een beetje zo. Jullie gaan allemaal naar één kamer. Nou, ze hadden geen keus. En dan bleven die soldaten een dag of twee dagen. Of gewoon soms een week of nog langer. En dan zegt hij, terugkijkend op die fase in zijn leven. Je beseft dan dat je op deze manier, en dan kom ik weer terug bij wat Herman van Veen ook zei. Je beseft dan dat je op deze manier het terrorisme niet terugdringt. Alhoewel je dat wel heel graag wil. De bedoeling is op zich goed, maar het werkt niet. Want je helpt juist mee een klimaat te creëren dat mensen tot terrorisme drijft. Je zult niet stelen de vrijheid, waardigheid en rechten van de ander. En dan nog even heel kort over de corona. Want dit gebod is enorm actueel in onze coronatijd. Je zou kunnen zeggen, je zult niet stelen de 1,5 meter ruimte van de ander. Daar zul je respect voor moeten opbrengen. Want als je het wel doet, dan loop je de kans dat je de gezondheid, als het ware, steelt van die ander. Beetje zwaar aangezet, maar in principe komt het daar wel op neer. Maar ook in het klein. Tussen twee mensen. Liefde kan hartstikke mooi zijn. Maar beschouwt de een de ander als bezit, steelt de een de ander, dan ontkan ze, en dat zien we helaas vaak gebeuren, dan ontaart diezelfde mooie liefde op een afgrijzelijke manier. Ware liefde weet ook dat er grenzen zijn. Ook al is je relatie met iemand nog zo intens, nooit wordt ander je bezit. Hele mooie tekst van Kinderen van de Hondsrug. Kinderen zijn niet van jou, maar ze zijn door jou. Ze zijn niet van jou, ook niet van mij. En op het moment dat mijn dochter van 20 zegt, pap, ik wil even geen contact, want ik wil eerst zelf dingen op een rij zetten. Mijn eerste reactie was een van, hoezo? Ik ben toch altijd een fantastische vader voor je geweest, hoe kun je mij dit nou aandoen? Dat heb ik zo. Later dacht ik van, moet je respecteren. Wel heel moeilijk. Heel moeilijk. De ander zal inderdaad de ander moeten blijven. Iemand met een eigen naam, een eigen gezicht, een eigen persoonlijkheid. Iemand die je niet kan claimen. Hoe graag je het ook zou willen. Iemand die ook na jaren met respect benaderd moet worden, dient te worden. Juist daar waar mensen het innigst met elkaar verkeren, is de kans op bezitvorming het grootst. Door niets geremd kan het dan gebeuren dat men maar beschikt over de ander. De aandacht van de ander, tijd, in het ergste geval lichaam. En men wordt dan, die ander wordt dan jouw lijf eigene, gekooid. Ware liefde houdt niet gevangen, maar schept ruimte. De ander moet volop zichzelf kunnen zijn. Wanneer hij of zij in alle vrijheid en zelfstandigheid besluit zich aan jou te geven, dan kun je je alleen maar verwonderen. Je zult niet stelen. Ik wil eindigen met een gedicht wat ik vorige week, een bruiloft van twee goede vrienden van mij, heb gemaakt. Lieve Michael en Margriet, liefde is een werkwoord. Voor als het een keer nodig is, voor mij en voor iedereen, dit gedicht. Jij zegt dit, ik zie dat. Jij redeneert, ik beleef. Jij wilt resultaat, ik zit in het proces. Jij verwerkt jezelf in stilte en geeft de eindstand. Ik verwerk mijzelf met anderen en geef tussenstanden. Als jij zeker weet dat jij het kan, ga jij ervoor. Ik ga ervoor om te kijken of ik het kan. Jij draagt het verleden met je mee. Ik heb het verleden onder het zand begraven. Laten we elkaar laten. Laten we elkaar laten leven in eigenwaarde. Dat we onszelf verlaten naar de ander toe, op de middenweg. Ik het water, jij de wijn, jij het water, ik de wijn. Tot we dronken van geluk elkaar ontmoeten op de middenweg. In jou, de middenweg in jou en de middenweg in mij. En dan weer liefdevol laten, het middenweg. Je zult niet stelen. Amen.